kijken op hem. Ik wil niet meer gaan leven.
Verder lopen toch? Ga je even... Hallo? Dat is hem. Maar deze is al erg hard.
Zullen we... ik wil meer en meer gaan doen?
Ja, ja, ik zei net die andere.
Maar... Oh, echt? Nee, ik dacht, die staat er nog voor. Goedemorgen, alle hartelijk welkom in deze dienst. Ook gasten en alle die op een andere plaats of op een ander moment deze dienst met ons meebeleven, hartelijk welkom. Mijn naam is Koen Boer. Vanmorgen gaat dominee Robert Jansen voor en in de middagdienst hoopt student Richard van der Linden voor te gaan. Deo van Lente volgende week gaat in beide diensten ook weer dominee Robert Jansen voor. Aanstaande zaterdag 3 juni om 19:30 sluiten we de week van voorbereiding Heiligavondmaal af met een bidstond. En die wordt geleid door Theo Wendt. In deze dienst leggen de volgende leden van de levensdoelgroep belijdenis van hun geloof af. Lotte Nieuwkoop, Connie Broer, Nikia Boom en Johan Nijssen. Connie en Nikia worden ook gedoopt en worden lid van onze gemeente. De kopij voor de juni-editie van Rondom Zuidhoven moet uiterlijk donderdagavond 1 juni binnen zijn bij de redactie. Dat kan via e-mail kerkblad@zuidhovenkerk.nl of met de post de heer C.E. Slager, Stadhouderstraat 12, 3319 RM Dordrecht. Tot zover de mededelingen. We zingen nu samen gezang 289 uit het nieuwe liedboek. Heer, het licht van uw liefde schittert. En we doen dat staande. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Laten we op deze prachtige dag samen stil worden voor het aangezicht van onze God en hem vragen om zijn zegen en nabijheid in deze dienst. We spreken uit dat wij het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. En namens die God mag ik u ook groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan straks luisteren ook naar de wil van God voor ons leven en laten we ons daarop voorbereiden door samen al biddend te zingen: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De Heer heeft zijn wil bekendgemaakt en het is door hem en door het werk van zijn Zoon Jezus dat we tot hem mogen gaan en door het werk van zijn Geest dat we mogen leven tot Gods eer. En we zitten eigenlijk in een periode tussen, we hebben net gehad, van Pasen, van Goede Vrijdag naar Pasen, naar Hemelvaart, nu naar Pinksteren. En het mooie is, jullie willen vandaag belijdenis doen van jullie geloof in ons midden. En zijn eigenlijk ook onderweg naar de avondmaalstafel en het vieren van het avondmaal. En wat is er dan mooier dan dat we ook deze morgen daarbij stil mogen staan, wat de betekenis daarvan is, dat we een stukje terug mogen kijken, maar ook vooruit mogen kijken. Want we vieren niet zomaar avondmaal. In Matteüs 26 wordt de instelling van het heilig avondmaal als volgt beschreven. Terwijl ze aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en hij zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u, dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Christus wil dat wij deze maaltijd houden, om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. Daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met het bloed van offerdieren besprengen. Ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonde te verzoenen. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond dat bekrachtigd werd toen hij uitriep: het is volbracht. Wie bescherming zoekt achter dat bloed, hij heeft versterking van het geloof nodig. En de Heere gebruikt daarvoor naast het hoorbare woord ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. En voor hen die daarvan eten en drinken is zelfonderzoek noodzakelijk. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij schuldig is door het overtreden van Gods wet en dat hij daardoor de vloek van God waardig is en dat hij met berouw voor hem dient te buigen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn vanwege het offer van Jezus Christus. Ten slotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Heere en zijn naaste te dienen en lief te hebben. Hoe we de Heere dan kunnen dienen, heeft de Heere bekendgemaakt toen hij bekend maakte wat de grens is waarbinnen het leven is dat hij wil geven, toen hij de 10 woorden gaf. We lezen die uit Deuteronomium 5, waar Mozes die woorden nog eens aanhaalt dat de Heere gezegd heeft: ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heer uw God ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haat. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht, om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. En u zult niet begeren de vrouw van uw naast. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Als je dat naast je leven legt, dan is er niemand hier die kan zeggen: ik heb dat altijd allemaal gedaan. Hoe zou je dan nog deel kunnen nemen aan het avondmaal? Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder zonde zijn. Integendeel, als wij gebukt gaan onder onze zonde en onze redding bij Christus zoeken, zijn we bij hem welkom. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt hij het heil uit, vergeving van zonde en eeuwig leven. Dan ervaren wij door zijn geest de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan de Galaten: ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Die geest verbindt ons ook aan elkaar. Omdat het één brood is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij alle hebben deel aan het ene brood. Zo genieten wij aan de tafel van de Heere de voorrechten die we nu reeds in Christus hebben. Daarnaast vestigt de avondmaalsviering onze aandacht ook op de toekomst. Paulus zegt immers dat wij de dood van de Heere moeten verkondigen totdat hij komt. We zien dan ook uit naar de wederkomst van Christus en de bruiloft van het Lam, waar hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Amen, ja, kom, Heere Jezus. Laten we dit beantwoorden met het zingen van Psalm 19, waarin we de Heere danken voor het bekendmaken van zijn wil. Volmaakt is zeer een wet. Laten we samen in gebed gaan, Heer, danken voor dat woord van onze koning. En ons tegelijkertijd ook voorbereiden op de dienst van het offer, die is voor kerk en zending. Op de nieuwsbrief hebt u gezien welke voorbeden er zijn. We willen ook voorbeden doen voor zuster van de Vrede de Jonge. Zij verblijft in het Albert Schweitzer ziekenhuis en zal daar nog enige tijd zijn om te revalideren. Ze leeft op dit moment met ons mee, dat mogen we weten. En wij mogen ook met haar meeleven en dat doen we onder andere in gebed. En laten we zo samen tot de Heer onze God gaan. Liefdevolle en trouwe God en Vader in de hemel. Wij zouden deze morgen niet bij elkaar geweest zijn op deze manier als het woord van u niet de wereld over was gegaan. Dat wat u hebt gezegd, wat u hebt gedaan, wat u hebt beloofd. Als uw geest niet met Pinksteren had uitgestort, waardoor het goede nieuws zich over de wereld heeft verspreid. En daarom komen we op deze bijzondere dag bij u om in het bijzonder ook daarvoor te danken. We danken u voor het werk van uw geest. We danken u, Vader, Zoon en Geest, drie enige God, dat u zelf hebt bekendgemaakt en dat wij ook deze morgen tot u mogen gaan in gebed. Nu zijn we heel verschillend en we zijn ook op verschillende plekken. We zijn hier in dit gebouw of op een andere plek waar we deze dienst meemaken. En u hebt ons gemaakt, u kent ons, u kent ons leven. U weet ook of het voor ons heel gebruikelijk is om een kerkdienst bij te wonen, uit de Bijbel te lezen, te bidden, te zingen, te luisteren, te geven. Of dat dat iets is uit een lang verleden of helemaal nieuw. Maar wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, geef toch dat we mogen ervaren dat u een God van nabij bent. Dat we mogen begrijpen wat u tot ons wilt zeggen, ook in deze dienst. Dat we bemoedigd mogen worden in dit leven. Dat u ons de weg wijst, uw weg. En wees daarom toch een ieder van ons nabij. In het bijzonder bidden we ook voor Johan en Lotte, Connie en Nikia. Ik vind het ook een hele bijzondere dienst is, een bijzonder moment als zij in het midden van de gemeente in het openbaar hun geloof mogen belijden. En Heer, we danken u dat we dit moment samen met elkaar mogen meemaken. En Heer, wees hen nabij, geef hen de rust ook die ze nodig hebben. Heer, zo dragen we elkaar in gebed aan u op. U kent ons allemaal en weet ook wat wij nodig hebben. We bidden nu voor hen die niet bij name genoemd worden, maar die het zo nodig hebben om ook apart nog voor uw troon gebracht te worden door de situatie waarin zij zijn. Heer, wees hen nabij. Geef de wijsheid die nodig is in de keuzes die er wellicht zijn. Heer, we brengen elkaar bij u. We bidden nu om het werk van uw geest. In het bijzonder willen we ook enkele namen noemen. We willen u bidden voor de familie Charité. Als ze de bloemengroet van de gemeente mogen ontvangen, laat dat toch een teken zijn wat onderstreept dat we verbonden zijn met u en met elkaar. Heer, we komen bij u om samen met de familie Boersma te danken voor hoe de operatie mocht verlopen van Malou. En tegelijkertijd brengen we ook onze zorg om het verdere herstel in gebed voor uw troon. Heer, we danken u en we bidden u voor haar. En allen om haar heen. Geef toch wat nodig is. We danken u dat u gebeden hebt verhoord. En we brengen ook in afhankelijkheid het vervolg in gebed bij u. Omdat we weten dat we van u afhankelijk zijn. Samen met de hele familie. Zo bidden we u ook voor onze zuster Laura Brugmans, als ze komende week een behandeling ondergaat. We bidden u met ons verlangen dat toch die behandeling zo gezegend mag worden, dat er verbetering is, dat er verlichting mag komen. Heren, samen leggen we het in uw handen en leggen we het aan u voor. Zo bidden we ook voor onze zuster van de Vrede. Heren, we danken u dat we samen voor uw troon mogen komen, ook op dit moment, over afstand heen. En tegelijkertijd even dicht bij u. Geef dat ze toch ook die nabijheid van u mag ervaren, ook in de periode dat ze nu van huis is. We bidden u om ook in haar situatie toch dat verbetering en herstel te geven. En Heer, als we bidden om verbetering en herstel, dan bidden we u eigenlijk om de voltooiing van uw koninkrijk. We bidden u niet alleen maar voor deze broeders en zusters, we bidden u dat uw rijk komt waarin er geen ziekte meer is, geen rouw, geen pijn, geen ellende. En tegelijkertijd bidden we u dat ook tot die dag, tot dat moment, nog veel mensen mogen gaan zien hoe u vrede schenkt en wilt geven. En Heer, we brengen dat allemaal in gebed voor uw troon. Leggen het bij u neer, omdat u God bent en regeert en niet wij. Zullen we u ook bidden dat als vandaag we gaan lezen uit uw woord, dat uw woord door mag klinken in ons leven. Dat het ons mag wijzen op dat wat u geeft, die vrede en de belofte van uw vrederijk door uw Zoon Jezus Christus. Dat we op hem gericht mogen zijn en we bidden u of u weg wilt nemen alles wat dat in de weg kan staan. Vanmorgen, maar ook als vanmiddag een buurtlint gehouden wordt. Of als we als gemeente vanmiddag opnieuw samen mogen komen rondom uw woord. Heer, wees zo ook op andere plaatsen waar op dit moment vele mensen over de wereld verspreid bijeen zijn. Om tot u te gaan. Geef dat uw koninkrijk groeit. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is zo dadelijk de gelegenheid om te geven voor kerk en zending. Maar voordat we dat gaan doen, we gaan ondertussen samen met de kinderen zingen. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Sluit mooi aan ook bij dat wat in deze dienst centraal staat, ook als belijdenis gedaan wordt. En ik denk dat degene die dat gaan begeleiden wellicht uitleggen hoe we dat gaan doen. Kinderen van de basisschoolgroep 1 tot met 4 kunnen naar de zondagsschool gaan. Er zijn al een heel aantal gegaan. Mochten er nog anderen zijn, dan kunnen ook die nog gaan. Ik heb natuurlijk ook andere uitgangen nemen daar naartoe. Wij gaan hier samen luisteren naar het woord van onze God. Door samen te luisteren naar twee gedeelten. We lezen gedeeld uit Handelingen 2, een aantal stukjes daarvan. En vervolgens lezen we van Deuteronomium 4, vers 9 tot 14.
Eerst Handelingen 2, vanaf vers 1 tot en met 4. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dan vers 14. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. En dan naar vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En dan gaan we naar Deuteronomium 4, vanaf vers 9 tot en met 14. Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht dat u de dingen niet vergeet die uw ogen gezien hebben en dat zij niet uit uw hart wijken alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Op de dag dat u voor het aangezicht van de Heere, uw God, stond bij de Horeb, zei de Heere tegen mij, roep het volk voor mij bijeen. Dan zal ik hun mijn woorden laten horen, die zij moeten leren om mij te vrezen, alle dagen dat ze op de aardbodem zullen leven, en die zij ook hun kinderen moeten leren. Toen kwam u naar voren en stond onder aan de berg, terwijl de berg brandde van vuur, tot in het hart van de hemel. Er was duisternis en er waren wolken en donkerheid. En de Heere sprak tot u vanuit het midden van het vuur. Het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet. Er was alleen een stem. Hij maakte u zijn verbond bekend, dat hij u beval te doen. De 10 woorden. En hij schreef ze op 2 stenen tafelen. En hij gebood de Heere in die tijd om uw verordeningen en bepalingen te leren. Om die te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen.
Dit is het woord van God. Werkelijk tot het doel van je leven kom je als je het woord van God hoort en er ook naar leeft. Centraal deze morgen staat onder andere het eerste vers van Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. Na het amen van de preek zingen we samen van Psalm 67, de versen 1 en 2. God zij ons gunstig en genadig. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Misschien hebt u het gezien als u van die kant over het kerkplein bent gekomen. Er hangt een witte vlag bij de kerk. Wit als teken van overgave, maar ook van reiniging en overwinning. En verschillende christenen hebben het gebruik om op christelijke feestdagen zo'n witte vlag uit te hangen. Dat geldt ook voor een heel aantal gemeenteleden. Vandaag en morgen hebben ze zo'n vlag, zo'n witte vlag uithangen vanwege Pinksteren. Daarna kan die vlag weer een hele tijd de kast in. Pas eind 2023 begint er weer een nieuw kerkelijk jaar en de eerstvolgende christelijke feestdag is kerst. Pinksteren is de laatste christelijke feestdag van dit kerkelijk jaar. Morgenavond gaat de vlag bij de kerk weer de kast in en hebben we alle feesten, alle christelijke feesten weer gehad. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Als je ze zo op een rij hoort, dan valt misschien op kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Dat maar één feestdag een naam heeft die meteen duidelijk maakt wat we vieren. Dat is hemelvaart. We vieren de hemelvaart, de troonsbestijging van onze Heer Jezus. Bij de andere feestdagen is het veel moeilijker om uit de naam te herleiden wat we vieren. De afgelopen twee seizoenen hebben deelnemers aan de levensdoelgroep, zoals Connie en Nikia, mij nog weer eens erbij bepaald dat we in de kerk allerlei begrippen gebruiken die helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Ik spreek geheimtaal toch als ik zeg, voor de belijdenisdienst even het volgende, we verzamelen ons voor de dienst in de consistorie. En dan krijg ik terug in de wat? Leg maar eens even uit waar dat woord vandaan komt. Nu is dat bij het woord consistorie wat minder belangrijk, maar geef maar eens antwoord op vragen als, wat betekenen de woorden kerst, Pasen en Pinksteren? En waarom is Goede Vrijdag goed? Op de levensdoelgroep hebben we in elk geval stilgestaan bij de betekenis van kerst, Goede Vrijdag en Pasen. En soms helpt het om naar het Engels te gaan. Dat hebben we ook toen gezegd. Kerst, Christmas, betekent Christus. In het Engels veel duidelijker Christmas. Er zit het woord Christus in. Kerstfeest is het Christusfeest. En Goede Vrijdag is voor ons goed, omdat Jezus aan het kruis de straffen willen dragen die wij eigenlijk verdiend hebben. Pasen, Passover, komt van Pesach en betekent passeren, betekent voorbijgaan. De engel van de dood die ging in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij. We hoorden dat net nog in het avondmaalsformulier. Die Israëlieten die schelden achter het bloed van een lam. Dat bloed was gesmeerd aan de deurposten. Pesach is van oorsprong een Joods bevrijdingsfeest. En een oogstfeest. En wij vieren dat Jezus met Pasen de dood is voorbij gegaan. En de dood heeft overwonnen. En dan Pinksteren. Pentecost. Pentecoste is Grieks voor 50. Het feest dat we vandaag vieren heet dus 50. En de verklaring daarvoor is vrij logisch. Pinksteren wordt gevierd op de 50ste dag na Pasen. En wij vieren met Pinksteren dat de Heilige Geest is uitgestort. Jezus zendt vanaf zijn troon naar zijn hemelvaart zijn geest om van hem te getuigen. En dat gebeurt dus 50 dagen na Pasen. Na de opstanding van Jezus. En dat gebeurt 10 dagen na zijn hemelvaart. Vorige week wees Dominic Kwant er hier nog op dat bij Pinksteren vaak Handelingen 2 gelezen wordt. Daar wordt inderdaad die geschiedenis beschreven van die uitstorting van de Heilige Geest. En Pinksteren wordt letterlijk, je kunt dat ook zien in de liturgie, in het liederenblad, wordt letterlijk in dat eerste vers genoemd. Waar de nummer 1 bij staat, bij Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Kijk, dat is mooi. Eindelijk is een christelijk feest dat letterlijk in de Bijbel genoemd wordt. Nergens lezen we in de Bijbel dat volgelingen van Jezus kerst vieren of Goede Vrijdag of Hemelvaart. Maar dat ligt anders als het gaat om Pinksteren. En als je door zou bladeren in het Bijbelboek, en dan kom je op een gegeven moment in hoofdstuk 20, dan wordt verteld dat de apostel Paulus haast heeft, want hij wil heel snel in Jeruzalem terug zijn, want, zegt hij, hij wil daar met Pinksteren zijn. En hoewel wij niet in Jeruzalem zijn, mogen ook wij vandaag door de Heilige Geest bepaald worden bij het wonder van Pinksteren. En het thema voor vanmorgen is het feest van Pinksteren. Het feest van Pinksteren. Handelingen 2 begint met volgelingen van Jezus die bij elkaar zijn met Pinksteren. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Je kunt erover discussiëren, en geloof me, dat hebben ook genoeg mensen al gedaan, wie daar allemaal bij waren. En volgens vers 14, dat we ook hebben gelezen, zijn in elk geval Petrus en de andere 11 apostelen aanwezig. Ze zijn bij elkaar. Op het moment staat er van, het moment dat de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Helder. Of toch nog niet helemaal helder. Want hoe kan er nou verteld worden dat de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, terwijl het daarna nog Pinksteren moest worden? De geest was toch nog niet uitgestort? Dat gebeurde later op die dag, dat wordt in het vervolg verteld. Dus je zou kunnen denken, nou, dat is natuurlijk, dit is allemaal achteraf opgeschreven. En achteraf gezien bleek dat ze bij elkaar waren op de dag van het Pinksterfeest. Zoals je een vader en een moeder bij elkaar kunnen zijn en achteraf bleek het de verjaardag van hun kind te zijn. Maar zo ligt het niet. Om de verwarring extra groot te maken, hebben we het in de kerk wel eens over de allereerste Pinksterdag. En dan bedoelen we dit moment uit Handelingen 2. Dat moment waarop de geest werd uitgestort. En dan zeg je, dat was de allereerste Pinksterdag. Maar de allereerste Pinksterdag was veel eerder. En voor informatie over de allereerste Pinksterdag moet je helemaal terug naar het volk Israël, dat na de bevrijding uit de slavernij, na de bevrijding uit Egypte, door de woestijn trekt. In een ander Bijbelboek, Leviticus 23, krijgt het volk van de Heere de opdracht om elk jaar Pesach Pascha te vieren. Als het volk straks, ze zijn nog onderweg, ze zitten nog in de woestijn, maar als ze straks in het beloofde land zijn, dan moeten ze met Pascha, met Pesach, moeten ze de eerste schoof van hun oogst moeten ze naar de priester gaan brengen. Met Pesach wordt een begin gemaakt met het binnenhalen van de oogst. En onderdeel van dat feest is dat er een graanoffer gebracht wordt. Voor wie bekend is in de Bijbel, Leviticus 23, vers 15 en 16, dan krijgt het volk de opdracht om vanaf dat moment, vanaf dat ze dus die schoof hebben gebracht, vanaf dat graanoffer, dagen te gaan tellen. En 7 volle weken moeten er geteld worden. 7 keer 7. En als die 7 volle weken voorbij of helemaal voltooid zijn, dan is het dus de 50ste dag. En dan wordt Pinksteren gevierd. Of zoals de Joden het noemen, Shavuot. Het wekenfeest. 7 weken. En dan de 50ste dag. Het wekenfeest, Shavuot. En dat feest wordt nog altijd gevierd. Om precies te zijn, dat was gisteren en eergisteren. Het is net weer voorbij. En toch is in de loop van de tijd ook bij de Joden wel iets veranderd als het gaat om dat feest. Volgens dat Bijbelboek Leviticus moet op die 50ste dag een nieuw graanoffer gebracht worden. Dat was dus met Pasen gebeurd, met Pesach, maar dat moest met Pinksteren ook. En wat dat betreft is ook Pinkster een oogstfeest. Met Pesach wordt een begin gemaakt met de gerstenoogst. En met Pinksteren, Shavuot, wordt die gerstenoogst afgerond. En tegelijkertijd is het begin van de tarweoogst. En met Pinksteren werd dus een graanoffer gebracht. En zo'n graanoffer werd dan gebracht in de tempel. Pesach, Shavuot, Joodse Paas en Pinkster zijn daarom pelgrimsfeesten. Men moest ervoor op reis en men ging naar de tempel in Jeruzalem om deze feesten te vieren. En bij die gebeurtenissen in Handelingen 2 zullen Joden aanwezig zijn geweest die in Jeruzalem woonden. Dat staat er ook in vers 5. Maar er waren ook Joden bij die speciaal voor het feest naar Jeruzalem gekomen waren. Nu, eeuwen later, is de situatie wel veranderd. De tempel is er niet meer. Die is in 70 na Christus verwoest. En dit is rond 30 na Christus. Toch, ook al is die tempel verwoest, wordt dus nog altijd Shavuot gevierd, zoals de afgelopen dagen. En het is onduidelijk wanneer het precies is ontstaan, maar op een gegeven moment veranderde dat Shavuot, dat Joodse wekenfeest, steeds meer van een feest waarin men dankbaar was van de oogst, voor de oogst in dat nieuwe land, naar het veranderde naar een feest waarin men dankbaar is voor de wetgeving op de berg Sinaï. Want de Joden bedachten dat 7 weken na die uittocht uit Egypte, die gevierd wordt met dat Pesachfeest, ook wel eens het moment geweest kon zijn waarop het volk Israël zich aan de voet van de berg Sinaï moest gaan verzamelen. En daar gaf de Heere de 10 woorden. 10 woorden hebben we ook vanmorgen nog gehoord toen we stilstonden bij de viering van het avondmaal. En die 10 woorden, die 10 geboden, die staan symbool voor het hele onderwijs dat God heeft gegeven, de Torah. En dit feest wordt daarom ook wel door Joden Matan Torah, de gift, het geschenk van de Torah, genoemd. Volgens, en dat is typisch Joods, een typisch Joodse traditie, wat was er aan de hand? Volgens een typisch Joodse traditie hadden de Joden zich verslapen. Op de ochtend dat ze zich moesten verzamelen aan de voet van de berg Sinaï. Om die wetten en die geboden te ontvangen. En om dat te compenseren, omdat ze toen de tijd zich hadden verslapen, waken ze tegenwoordig tijdens de hele eerste nacht van Shavuot. Dan blijven ze de hele nacht op en dan beginnen ze 's avonds en dan leren ze tot 's ochtends vroeg uit de Torah. Nou, het is onbekend hoe oud dat gebruik is. Maar een Joodse geleerde meent zelfs dat Handelingen 2 bewijst dat zo'n leernacht in die tijd van het Nieuwe Testament, 30 na Christus, al gebruikelijk was. Hij meent, dat is een Joodse geleerde, die meent dat de volgelingen van Jezus vanwege zo'n leernacht al bij elkaar waren. Op die ochtend van het Pinksterfeest. Nou, dat is niet uit te sluiten dat de leerlingen van Jezus die nacht bezig zijn geweest met de Torah en met wat Jezus daarover heeft gezegd. Tegelijkertijd valt ook niet te bewijzen. En toch hebben we vanmorgen naast Handelingen 2 een gedeelte gelezen uit het Oude Testament, Deuteronomium 4, waarin Mozes herinnert aan wat daar bij die berg Sinaï is gebeurd. En als je die 2 geschiedenissen naast elkaar legt, ze staan ook mooi in het liederenblad aangegeven, naast elkaar, zo onder elkaar, dan zijn er naast verschillen ook opvallende overeenkomsten. In beide gevallen is er sprake van vuur of een soort vlammen. Er gebeurt iets onbeschrijfelijks. En de vertellers die hebben moeite om het in woorden te vatten. Mozes vertelt dat de berg brandde van vuur tot in het hart van de hemel. Dan zou je toch denken, als je daar een voorstelling van maakt, vuur, een berg van vuur tot in het hart van de hemel, Dan is er mega veel licht. Maar hij vervolgt. Er was duisternis en er waren donkere wolken. Onbeschrijfelijk. Lucas, de schrijver van Handelingen, heeft van anderen gehoord dat ze tongen als van vuur zagen die zich verdeelden. Kortom, er zijn geen woorden voor. Maar duidelijk is dat God hier aan het werk is. Hij verschijnt. Nou ja, verschijnt. God zelf is beide keren niet zichtbaar. En Mozes die benadrukt in vers 12. En de Heere sprak tot u vanuit het midden van het vuur. Het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet. Er was alleen een stem. En in het vervolg wordt nog eens onderstreept dat je God ook niet zichtbaar moet willen maken als je verder zou lezen in de Bijbel. God grijpt in en hij verandert de geschiedenis van de mens. En bij beide geschiedenissen ligt alle nadruk op het woord van God. Vanuit dat vuur klinkt de stem van God. Maar ook in Handelingen 2 klinkt de stem van God door de mond van de leerlingen. In Handelingen 2 en dan 4, daar lezen we: en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. God zelf is aan het woord. Als je christenen gaat vragen naar het wonder van Pinksteren, wat is nou het wonder van Pinksteren? Dan is de kans groot, zeg probeer het eens vandaag, dan is de kans groot dat je iets te horen krijgt over dat spreken in verschillende talen. Maar daarover verwonderden de eerste aanwezigen zich ook, vers 7 van Handelingen 2. Maar het grootste wonder is toch wel wat ze mogen horen, de inhoud. In Handelingen 2, bij 11, daar staat dat de mensen zeggen, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Joden die vieren met Shavuot dat God tot hen sprak bij de berg Sinai. En in een Joodse uitleg, een midrash, van wat bij die berg Sinai gebeurde, staat beschreven: Gods stem, zoals die werd uitgesproken, die splitste zich in 70 stemmen, in 70 talen, zodat alle naties het zouden begrijpen. Hoe bijzonder is het dat in de rabbijnse literatuur, in de Joodse literatuur, dit gezegd wordt over de oorsprong van Shavuot. Toen God zichzelf aan de Israëlieten bekend maakte bij de berg Sinai. Gods stem, zoals die werd uitgesproken, splitste zich in 70 stemmen, in 70 talen. Waarom? Zodat alle naties het zouden begrijpen. Wij vieren dat met Pinksteren door Gods geest zijn woord de hele wereld ingaat. En Pinksteren is bij uitstek voor ons allemaal een feest om stil te staan bij dat woord. En het binnen te laten komen in je hart. Doe je dat? Wij waren er niet bij toen het volk Israël aan de voet van die berg Sinai stond. En dat geldt, maar dat geldt ook voor degene tegen wie Mozes hier praat. Die waren er ook niet bij. Mozes die heeft een nieuwe generatie voor zich. Dit zijn kinderen, achterkleinkinderen van degene die erbij geweest zijn. En toch spreekt Mozes hen aan alsof ze erbij geweest zijn. Waarom? Omdat zij in verbinding staan met dezelfde God. Ze maken deel uit van de verbinding, van het verbond dat de Heer op die berg Sinai heeft gesloten. Met dat volk Israël en zijn woord staat vast. Wij waren er niet bij toen in Jeruzalem de geest werd uitgestort. Toch worden we aangesproken alsof we daarbij staan. Waarom? Omdat dezelfde geest die toen sprak, ook vandaag tot ons spreekt, tot u, jou en mij. Zijn woord staat vast. En ook wij mogen de grote daden van de Heere horen. En we hebben ze gevierd op die verschillende feestdagen. De Heere heeft verlossing en bevrijding geschonken. Met Pesach en met Pasen wordt de bevrijding en verlossing gevierd. Maar die bevrijding en die verlossing is geen verlossing zonder doel. Het doel is niet opnieuw slavernij van onszelf, dat we vastzitten aan onze eigen wil, we doen wat wij willen, of slaaf worden van wat anderen allemaal willen. Maar het doel is nieuw leven in verbinding met God. En bij de berg Sinai sluit de Heer een verbond met het volk Israël. En Pinksteren mag je wel zien als de bezegeling van het nieuwe verbond dat er is door de dood en opstanding van Jezus Christus. Pinksteren als de bezegeling van het nieuwe verbond. En wanneer de Heer de verbinding opent, dan vraagt dat om een antwoord. Leven. Leven in afhankelijkheid. Leven in verbinding met Hem. Mozes die zegt in vers 13, Deuteronomium 4, Hij maakte u zijn verbond bekend dat Hij u beval te doen. De 10 woorden en Hij schreef ze op 2 stenen tafel. In een ander Bijbelboek, als Mozes in Exodus 24 dat boek van het verbond aan het volk voorleest, dan geeft het volk antwoord. En dan zegt het hele volk Israël, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen. En als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan wil deze de wet van God, de wil van God, in de harten van mensen schrijven. Hij wil Gods wil bepalend laten zijn in die regiekamer van ons leven. En daarbij schakelt de Geest niet mensen uit, maar de Geest schakelt mensen in. De Geest maakt niet passief, och mocht het nog maar eens, maar de Geest maakt mensen actief. Mensen worden vervuld van de Heilige Geest om van de Geest te leren om Gods woord te doen. En de mensen vragen aan Petrus, wat moeten we doen? Wat moeten wij doen? En Petrus die roept op tot bekering. Stop met een leven bij God vandaan. En keer door Jezus om tot de Heer. En Petrus, die zegt, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legt hij getuigenis af en hij spoorde hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Vandaag mogen we getuigen zijn van hoe Johan, Lotte, Connie, Nikia aangeven dat ze Gods woord hebben gehoord en zijn stem hebben verstaan. Ze belijden hun vertrouwen op de Heere in antwoord op zijn trouw. Tijdens de voorbereiding hebben we jullie gevraagd om een brief te schrijven. In die brieven hebben jullie in vertrouwen een en ander gedeeld. En wat mij opviel is dat jullie allemaal op een of andere manier aangaven dat je bekering nodig hebt. Jullie gaven aan dat jullie niet kunnen leven zonder hem en zonder het offer van zijn zoon. Ik kan het niet ontlopen, schreef één. Wat een wonder dat ik opnieuw mag beginnen door Jezus, schreef een ander. God de Vader heeft mij toekomst gegeven. Die had ik niet, maar heb ik nu wel. Maar jullie deelden ook over strijd en twijfel die er kan zijn. Heere God, ik geloof in u, maar helpt u mij alstublieft. En tegen nieuwe beleidende leden wordt daarom wel eens gezegd, welkom in de strijd. Ik heb jullie al uitgelegd, voor het geval dat zou gebeuren, daarmee wil iemand niet zeggen, jij en ik straks buiten vanaf nu, hebben wij een probleem. Het is ook geen uitnodiging om mee te gaan doen aan allerlei binnenkerkelijke conflicten. Integendeel juist. Het front hoort totaal ergens anders te liggen. Wat iemand zegt daarmee is, wij hebben samen door zijn geest zijn stem verstaan en zijn woord gehoord. We luisteren naar zijn woord. En we leven van dezelfde genade. En verbonden met God zijn we verbonden met elkaar en staan we in dezelfde strijd. Naast elkaar. En we vertrouwen op Hem die de overwinning al heeft behaald. En samen belijden wij: Jezus is Heer. En geprezen zij de Heer die zijn stem heeft laten horen. Halleluja. Amen. Voordat we overgaan tot openbare belijdenis van het geloof en volgens ook de doop, willen we samen eerst luisteren naar een stuk onderwijs daarover. Geliefde broeder en zusters, u bent hier verschenen om voor God en zijn gemeente belijdenis te doen van het geloof en gedoopt te worden. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad u aan de gemeente voorgesteld en nu tegen u geen wettige bezwaren zijn ingebracht, willen we u allereerst in de gelegenheid stellen om geloofsbelijdenis af te leggen. Eerst willen we luisteren naar wat de schrift ons over het belijden van het geloof zegt. God heeft de mens goed geschapen,
opdat hij hem van harte zou liefhebben en met vreugde zou dienen. In het paradijs koos de mensenrechter voor om onafhankelijk van God te leven. Daarmee bracht hij het oordeel van God over zich en verdiende hij dood. Met apostel Paulus beleiden wij dat we alle gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen. God heeft echter de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Alleen het bloed van hem, Gods zoon, reinigt ons van alle zonden. Ieder die dit gelooft, erkent dat God ons eerst heeft lief gehad en zijn liefde in onze hart heeft uitgestort door de Heilige Geest. Het evangelie belooft dat wie met de mond Jezus als Heere beleidt en met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, behouden zal worden. Bij zijn opdracht aan zijn discipelen om het evangelie te preken en alle volken tot zijn discipelen te maken, heeft Christus zelf daaraan de belofte toegevoegd dat wie gelooft en zich laat dopen, behouden zal worden. Volgens deze regel hebben de apostelen geen andere volwassenen gedoopt dan die met berouw en bekering hun geloof beleden. Daarom mag men ook nu geen volwassenen dopen dan hen die de rijke inhoud van de doop uit de prediking van het evangelie hebben leren verstaan en van hun geloof rekenschap afleggen door een persoonlijke belijdenis. Dat dit ook openlijk wordt uitgesproken vinden we in de Bijbel bij Thomas, die in de kring van de discipelen Jezus belijdt met de woorden: mijn Heere en mijn God. Paulus schrijft aan Timotheus dat deze de goede belijdenis heeft afgelegd voor vele getuigen. Door onze persoonlijke geloofsbelijdenis stemmen we in met de belijdenis van de kerk en weten we ons verbonden met alle die in hetzelfde geloof de Heere liefhebben en dienen. Wij voegen ons in de eeuwenlange rij van mensen die het geloof belijden. De Zoon van God vergadert immers door zijn geest en woord vanaf het begin van de wereld tot aan het einde zijn gemeente, die is uitverkoren tot het eeuwige leven. Voor wie als kind gedoopt is, is de geloofsbelijdenis een antwoord op de doop. De doop is er het teken en zegel van dat wij in het genadeverbond van God zijn opgenomen. Op zijn verbondsbelofte antwoorden wij met een gelovig ja. Wanneer wij pas later in ons leven door Gods leiding tot geloof komen, worden wij evenzeer in het verbond opgenomen en worden Gods genadebeloften in Christus ons door de doop betekend en verzegeld. De Heere geeft ons in de doop niet een bevestiging van ons geloof of van onze bekering, maar een teken en zegel van zijn verbondsbelofte. Wie belijdenis doet, geeft daarin gehoor aan de oproep van de Heere Jezus om hem te volgen. De weg achter Jezus aan is de weg van het eeuwige leven. Tegelijk zegt Jezus: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Wanneer we te maken krijgen met verzet en verleiding, aanvechting en twijfel, mogen we steeds terugvallen op de trouw van God en zijn vergevende liefde. Om ons geloof te versterken heeft de Heere Jezus het heilige avondmaal ingesteld. Wie belijdenis doet, spreekt daarmee ook het verlangen uit om aan de viering daarvan deel te nemen. We doen belijdenis in het midden van de gemeente als lichaam van Christus. Daarmee verklaren we ons medeverantwoordelijk voor de geestelijke opbouw van de gemeente en willen we ons daarvoor met de gaven die God ons geeft inzetten. Daartoe behoort het trouw samenkomen met de gemeente en het zoeken en bewaren van de onderlinge vrede. Daarbij hebben we de roeping om in de wereld een zoutend zout en een lichtend licht te zijn, opdat door onze levenswandel anderen voor Christus gewonnen worden. We mogen uitzien naar de wederkomst van onze Heer Jezus, om dan voor altijd in de eeuwige vreugde en heerlijkheid bij hem te zijn. Voordat ik de vraag aan jullie zal stellen en jullie vragen om naar voren te komen, wil ons daarop voorbereiden door samen te zingen: op elk moment van mijn leven aanbid ik u, mijn Jezus. Yeah. Nu het moment aanbreekt waarop jullie geloofsbelijdenis zullen uitspreken, verzoeken we jullie om dit belangrijke ogenblik van jullie leven voor veel getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vraag. Ten eerste, gelooft u dat de waarheid van God, die in zijn woord geopenbaard is en in de belijdenis van het christelijk geloof is samengevat en die in deze gemeente onderwezen wordt, de waarachtige en volkomen leer van de verlossing is? En is het uw voornemen om door de genade van God in dit geloof te volharden in leven en sterven? Ten tweede, te berouw over uw zonde, verootmoedigt u zich voor God en zoekt u het leven buiten uzelf in Jezus Christus? Ziet u ernaar uit om de heilige doop te ontvangen en het heilige avondmaal te vieren tot versterking van uw geloof? Ten derde, belijdt u dat het uw hartelijk verlangen is door de kracht van de Heilige Geest te volharden in de liefde tot de Heer en hem te dienen naar zijn woord? Belooft u trouw samen te komen met de gemeente van Christus, u in te zetten voor de opbouw van zijn gemeente en u gewillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht van de kerk? Zult u Jezus Christus met woord en daad belijden in de wereld? Johan, wat is daarop jouw antwoord? Lot, wat is daarop jouw antwoord? Connie, wat is daarop jouw antwoord? Nikia, wat is daarop jouw antwoord? De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, geef u de kracht van zijn Heilige Geest. Amen. Connie en Nikia, omdat jullie belijdenis deden terwijl jullie nog niet gedoopt waren, mogen jullie straks ook het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. De doop heeft de volgende betekenis. De Vader bezegelt ons dat Hij met ons een eeuwig verbond en genade sluit. Hij belooft ons dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en altijd als een Vader voor ons wil zorgen in voor- en tegenspoed. De Zoon bezegelt ons dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Hij doet ons delen in de gemeenschap van zijn dood en opstanding om ons zo te doen sterven aan ons eigen ik en te doen opstaan in een nieuw leven. De Heilige Geest bezegelt ons dat Hij in ons wil wonen en werken. Hij belooft ons dat Hij ons tot leden van Christus wil heiligen, zegt ons toe dat Hij ons deel wil geven aan wat wij in Christus hebben. Dat houdt in het afwassen van onze zonden en het dagelijks vernieuwen van ons leven. Totdat wij tenslotte zonder enige zonde met heel de gemeente van de uitverkoren kinderen van God eeuwig leven. In de doop geeft God ons zijn verbondsbelofte. Met vrijmoedigheid mogen wij bidden om de vervulling daarvan en aan dit gebed verbindt Hij zijn zegen. Johan, je mag neerknielen om de zegen te ontvangen. De Heere zegen u en Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Amen. Lotte. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Efeze 5, vanaf het tweede deel van vers 18. Word vervuld met de geest en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Connie. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Cornelia Jacoba, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Johannes 4 tot 6. Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin hebben gehad, laten wij elkaar lief hebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar zijn geboden. Dit is het gebod, zoals u vanaf het begin gehoord hebt, dat u daarin moet wandelen. Amen. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Nikia Rochelle Karin, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Psalm 73, vers 23. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Amen. Laten we gaan staan en dan samen Psalm 134 toezingen. Blijven staan, want ook aan u een vraag. Geliefde gemeente, ontvang deze leden als uw broeders, zusters in de Heere. Leef met hen mee door hen te bemoedigen met het woord van God, door hen te versterken in het geloof, de hoop en de liefde, en door voor hen te bidden. Daarom wordt u gevraagd antwoord te geven op de volgende vraag. Belooft u hen te ontvangen als broeders, zusters in de Heere? Belooft u met hen mee te leven, door hen te bemoedigen met het woord van God, door hen te versterken in het geloof, de hoop en de liefde, en door voor hen te bidden? En wat is daarop uw antwoord? Laten we samen al staande ook ons geloof belijden, samen met hen, door samen te zingen, Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Hallo?
Ja. Hij deed het toch. Ik heb zojuist de doopkaars aangestoken. Vanzelfsprekend voor Nikia en Connie. Die mogen jullie zo mee naar huis nemen. Wel eerst even uitdoen. We zijn blij en dankbaar als kerkenraad dat we toch zien dat God weer mensen als een gemeente toevoegt. Op welke manier dan ook, oud en jong. En we willen jullie daarom een geschenk geven wat de wijkouderling voor jullie heeft gekocht. En we hopen dat het jullie ook helpt in de strijd. En we hopen ook dat er dingen in staan die jullie kunnen begrijpen en niet al te moeilijk zijn.
En daar staat er op de liturgie dankzegging. Nou kreeg ik net van Robert ingefluisterd dat een van jullie graag het Onze Vader liever had laten willen zingen. Nou, dat gaan we dan ook doen.
Laten we samen in gebed gaan en de woorden in de mond nemen die onze Heiland geleerd heeft te bidden door samen te bidden onze Vader die in de hemelen zijt. We gaan dat gebed vervolgen door samen al biddend te zingen. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Laten we erbij gaan staan.
gaan straks hier vandaan. En dat mogen we doen onder de zegen van de Heren. Na de dienst zullen degenen die belijdenis hebben gedaan straks via het middenpad, zoals ze ook gekomen zijn, naar buiten gaan. Maar zullen zich buiten opstellen. En dan kunt u ze straks op het kerkplein feliciteren. God zegen toewensen. Welkom heten in de strijd. We ontvangen de zegen van de Heer en geven de antwoord op door samen te zingen: ga nu heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.